u een biddende gemeente bent, elke week bidstond. En ik denk dat dat heel belangrijk is en vaak onderschat. En als je dan een gebedsverhoring krijgt, dan is dat heel bemoedigend. Binnen de organisatie waar ik voor mag werken, MAF, MAF, is gebed ook heel belangrijk. We bidden elke dag voor alle gezinnen die uitgezonden zijn. Ik hoorde net ook dat meerdere mensen hier ook ons werk ondersteunen. Sommige gezinnen een gezin ondersteunen. Dat is heel goed. Theo is zelfs de familie van een van onze piloten. Dus, wij hadden te maken met een situatie dat er een nieuw vliegtuig was bij elkaar gebracht door Engeland, door de mensen in Engeland, voor Bangladesh. En dat was al lang nodig. Dat is een watervliegtuig, hè, dus met van die drijvers eronder. En dat oude toestel dat zou zo lang aan de grond moeten staan voor onderhoud. Dus er was echt een nieuw vliegtuig nodig. Was eindelijk het geld bij elkaar. Overgevlogen vanuit Amerika naar Engeland om daar te bidden voor een zegen. En toen stond het daar bijna 18 maanden stil. Want Bangladesh, de overheid, die wilde ons of heel veel belasting laten betalen, invoerrechten op dat vliegtuig, terwijl het natuurlijk is om daar de mensen te dienen. Of er moest een bepaald contract getekend worden dat het eigenlijk het eigendom zou worden van de overheid van Bangladesh. Nou is het heel bijzonder dat wij in Bangladesh mogen vliegen. Want het is een heel groot moslimland, hè, meer dan 180 miljoen moslims. En het is een derde van het land is water. Dus toen in september, toen heeft de directeur van MAF International oproep gedaan. Die zegt van laten we elke dag gaan bidden voor het vliegtuig. En dan gaan we dat doen totdat er, we gaan het een maand doen. En als we, dan gaan we of God verwachten dat hij, dat dit vliegtuig bestemd gaat worden waar het voor bestemd is. Hè, dat het in Bangladesh gaat komen. Dat is, en anders dan dat God openbaart waar het anders ingezet kan worden. En na 3 weken bidden kwam het nieuws. Het mag ingevoerd worden zonder invoerrechten, zonder allerlei regelingen. En de minister van die verantwoordelijk is voor luchtvaart, die was voor het eerst in de geschiedenis bij MAF geweest. En dat was ook de reden, want hij, op een of andere manier was het toch bij hem doorgedrongen. En toen heeft hij ons kantoor en onze hangar bezocht. En hij was zeer onder de indruk van het werk en hoe professioneel het allemaal was. En toen is hij naar die ambtenaren die daaronder gegaan zijn, gegaan. En heeft hij gezegd, maak dat even snel in orde. Waarom heeft het allemaal zo lang geduurd? En hij zei, als jullie nog eens een keer wat hebben, dan kun je altijd bij mij aankloppen. En als het ergens een beetje tegen zit, soms dan lopen de radartjes wat traag, dat beseft hij ook wel. En dan kun je altijd terecht. Dus we zijn heel dankbaar. Het vliegtuig is er nu en is helemaal overgevlogen. Het is zelfs nog even in Nederland geweest voor onderhoud. Dus wij hebben voor het eerst ook dat vliegtuig gezien. Er was, die komen bijna nooit voor in Nederland. Omdat we natuurlijk maar, we hebben wel water, maar ze hebben zoveel wegen. Dus zo'n watervliegtuig is hier eigenlijk niet functioneel. Ook niet voor de fun zelfs. Maar het was hier, is hier nog onderhouden. En door helemaal op net voor de kerst is het gevlogen naar Bangladesh. Nou, als je gebeden worden verhoord, dan is dat bemoedigend. Dan krijg je moed om door te gaan. Maar soms, tenminste, ik heb dat wel eens misschien ook, dan ervaar je niet zoveel als je bidt. Of je ervaart misschien de aanwezigheid van God niet. Dat heb ik ook wel eens, misschien u ook. Of je ervaart geen verhoring. En als ik dan naar mijn gebeden kijk, dan denk ik van nou, er zit toch wel veel herhaling in. Beetje elke dag een beetje hetzelfde en zo. Nou, bidden is een goede traditie. Maar dan denk ik wel eens, ja, wat stellen mijn gebeden nou voor? Hè? Misschien heeft u dat ook wel eens. Misschien is een andere reden dat u moeite heeft met gebed. Misschien omdat u geen verandering ziet in de dingen waar u voor bidt. Of misschien dat u zich afvraagt van, bid ik wel goed? Dus allemaal verschillende vragen en gevoelens over ons bidden, waar we iets mee moeten. En want anders dan dooft die gebedskaars eigenlijk uit. Ons gebedsleven dooft dan langzaam uit. Nou, het doel van deze preek is om u aan te moedigen. En door deze preek te maken heeft het mijzelf ook aangemoedigd om te blijven bidden of om meer te gaan bidden. En ik las daar ook een boek over, geweldig mooi boek. En dat heeft mij aangemoedigd en dat geef ik dan ook graag aan u door. Dus we gaan ontdekken dat onze gebeden waardevol voor God zijn. Uw gebeden zijn waardevol voor God. Onze aanbidding, hè, dus Luther heeft gezegd, zingen is 2 keer bidden. Dus ook onze liederen zijn waardevol, onze aanbidding is waardevol voor God. Dus laten we samen lezen een heel bekend gedeelte in Hebreeën 4. Hebreeën 4 en dan beginnen we bij vers 14. Hebreeën 4. En daar worden we aangemoedigd om te bidden. Maar vooral door te gaan met bidden. En in Hebreeën 4 vers 14, daar begint dat bekende gedeelte met te vertellen over de Heer Jezus die onze hoge priester is. En er staat in vers 14, nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten wij vasthouden aan het geloof dat wij belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten wij dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar wij telkens als wij hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Dus dit is een belangrijke aansporing om toch voor ons, vooral onze stem te laten horen voor de troon, voor de hemelse genadetroon. Dus voel je schroom om te bidden, dan zegt de Bijbel, omdat Jezus mens geworden is, net als u, net als wij, en in de hemel zit om onze gebeden te ontvangen, hoeven wij geen enkele schroom te hebben om hem om hulp te vragen. Hij weet wat wij meemaken, hij weet wat we in de hemel, wat wij meemaken hier op aarde. Dus laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade. Dat zegt een andere vertaling. Vrijmoedig mogen we bidden. Nou, als we nou aan vrijmoedigheid denken, dan denken we vaak dat het te maken heeft met ons gevoel. En dan zeggen we, voel je vrijmoedig? En daarmee is vrijmoedigheid eigenlijk een subjectief begrip geworden. Iets dat van persoon tot persoon verschilt. Of van situatie tot situatie. En sommige mensen zijn nu eenmaal vrijmoediger dan anderen. En vrijmoedige mensen die stappen zomaar naar een vreemde toe en die beginnen een gesprek. En anderen voelen zich van nature daar minder vrij. Dus dan zou je zeggen, ja, ik zit in de categorie minder vrijmoedig. Maar de vrijmoedigheid waarover de Hebreeën schrijver het hier heeft, dat is niet gebaseerd op ons gevoel of op onze persoonlijkheid. Vrijmoedigheid is hier de vertaling van het Griekse woord paresia. En de oorspronkelijke betekenis van het woord is gebaseerd op het recht wat een vrije burger had op een volksvergadering om zijn of haar mening te mogen geven. In de Griekse tijd, de oude Griekse tijd, was er al een bepaalde vorm van democratie. Er waren al bepaalde mensenrechten. Dat was eigenlijk, liep dat heel vooruit al. En een heleboel landen daaromheen was er gewoon één man, de koning, en die had het te zeggen. En dan kon je, als je iets terug wilde zeggen, dan als je ergens niet mee eens was, ging je hoofd eraf. Maar in de oude Griekse tijd was er al een mogelijkheid om je mening te geven. En dat was zelfs een recht van iedere vrije burger. Dus dit paresia, dat is ook weer ontstaan uit het woord panresia, wat betekent alles zeggen. Dus het gaat niet om een persoonlijk gevoel, maar het gaat om een feitelijk recht om alles te mogen zeggen en te mogen vragen. Dus laten wij dan met vrijmoedigheid, paresia, naderen tot de troon van genade. Nou, waarom kunnen en mogen wij verschijnen voor God met onze gebeden, met al onze vragen? Omdat wij het gevoel hebben dat we het allemaal op orde hebben in ons leven? Of omdat we daar heel hard mee aan het werk zijn? Of omdat we nu eenmaal uit het vrijmoedige hout zijn gesneden? Sommige mensen zijn dat. Nee, wij verschijnen niet voor de troon in gebed omdat het goed voelt, maar omdat het goed is. En wij mogen naderen omdat wij dat stemrecht hebben gekregen in die hemelse troonzaal. En voor de troon van genade mogen wij vrijuit, ronduit, zonder terughoudendheid onze gebeden laten klinken. En dat is het voorrecht voor een ieder die de handen opent om in geloof te ontvangen van Jezus. Want hij heeft ons dat recht gegeven. En daar spreekt Paulus over in Efeze 3 vers 12. Want daar staat, in hem hebben wij, in Jezus hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door geloof in hem. En ook in Hebreeën hoofdstuk 10 in vers 19 staat, broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen wij zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Vrijmoedig en zonder schroom. En beide keren staat er steeds datzelfde woord paresia. Dus door Jezus mag u uw stem, mag mijn stem helder ronduit klinken voor de troon van God. Nou, blijkbaar hadden de Joodse christenen, voor wie de Hebreeënbrief oorspronkelijk was geschreven, die hele duidelijke en krachtige aansporing nodig om in alle vrijmoedigheid te blijven bidden. Want in dat hoofdstuk 10 lezen we nog een keer, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Zij worden aangemoedigd om te midden van vervolging en in tijden van moeite en om te volharden in vrijmoedig gebed. Nou, misschien bent u teleurgesteld en bent u daarom de vrijmoedigheid kwijtgeraakt. Ik denk dat we dat allemaal meemaken in ons leven. Dat als we ergens heel erg voor, heel lang misschien en vol overtuiging, vol geloof voor gebeden hebben en we hebben het niet ontvangen, dan doet dat iets met onze vrijmoedigheid. Dan gebeurt daar iets mee. De hemelse Vader verlangt ernaar. Hij moedigt u aan. Hij moedigt mij aan om steeds weer als zijn geliefde kinderen dat stemrecht te gebruiken. En de Heer verlangt ernaar om u, om jouw stem te horen. Want dankzij Jezus zijn uw gebeden, zijn jouw gebeden goud waard. Dus in tijden van moeite en tegenslag, dan mogen we rust vinden in wat Jezus in het verleden voor ons gedaan heeft. Maar we mogen ook in het geloof en vertrouwen uitzien naar wat hij gaat doen vandaag en in de toekomst. Want onze gebeden zijn in hemelse handen. Dus we mogen weten dat onze gebeden niet als herfstbladeren zomaar wegwaaien en ergens op de grond vallen. Want de Heer Jezus die heeft ons geleerd dat we ze gericht mogen adresseren. En dat adres van de Heer heeft hij gegeven en dat is onze Vader in de hemel. Dat is het adres. Daar mogen we onze gebeden naar richten en daar worden ze ontvangen. Ze dwarrelen niet zomaar op de grond. Dus als we in gebed naderen tot de troon van Gods genade, dan gebeurt er iets met onze gebeden. Wat gebeurt er dan met onze gebeden? Nou, Johannes, die kreeg op Patmos een kijkje in de hemel. En in Openbaringen, daar schrijft hij daar met hele symbolische en poëtische woorden over. En het is heel goed om te beseffen dat Openbaringen is geschreven in een taal die wij eigenlijk niet meer kennen. Hoe wij dingen verwoorden is totaal anders dan in die tijd. Dus daarom, hoe vaak u Openbaringen leest, maar ik vind het toch wel een ingewikkeld boek. U misschien ook wel. En er zijn mensen die proberen dat allemaal, en dat is terecht, en wij moeten Gods woord onderzoeken. En die proberen al die beesten en al die symbolen allemaal plaats te geven. En sommige mensen die zeggen wel, Barack Obama president werd, toen zijn mensen, kijk, hier in Openbaringen staat het, en dat is, kijk, dat is Barack Obama. Oké. En dan staan bepaalde beesten, en dan zeggen ze, kijk, dat lijkt op een stealth. Zo'n nieuwe vliegtuig, de opvolger van de F-16. Dat zie je in Openbaringen. Dat is een hele andere taal geschreven. En dat hoef je eigenlijk helemaal niet te kennen. En ik weet een heel mooi verhaal, dat waren een aantal theologische studenten, en die waren tussen al hun moeilijke studie, waren ze even lekker aan het sporten. En dat was op een school in Amerika, op een universiteit. En toen zat daar een schoonmaker, een Afro-American. Die zat daar en toen vroegen ze aan hem, wat zit je te lezen? Toen zegt hij, ik ben de Bijbel aan het lezen. Oké, wat ben je aan het lezen? Ik ben Openbaring aan het lezen. Toen zei, dat is een moeilijk boek. Zegt hij, nee hoor, helemaal niet. Hoezo dan? Hij zegt, Jezus wint. Jezus wint. Daar gaat het over. Maar wat kunnen wij nog vinden in Openbaringen over de gebeden? Het is iets ingrijpends, heeft er plaatsgevonden in de hemel, sinds Jezus zijn discipelen leerde bidden, het Onze Vader in de hemel. En het is belangrijk om te beseffen, er is een ingrijpende verandering tot stand gekomen door het werk van Jezus. Hij stierf aan het kruis, hij stond op uit de dood en hij steeg op naar de hemel. En we kijken nu naar een leeg kruis. Het kruis is leeg, het graf is leeg, maar de hemel is vol. Want niet langer is Jezus fysiek onder ons, maar door de Heilige Geest woont hij in ons. En Jezus woont in de hemel bij de Vader. Dus eerst verhuilde hij zijn hemelse woonplaats om naar de kribbe in Bethlehem, om daar geboren te worden. En vervolgens na zijn opstanding terug te keren naar de hemel en naar de rechterhand van de Vader. Dus Jezus is daar. Dus als wij vandaag bidden tot de Vader, onze Vader die in de hemelen zijt, dan naderen we niet alleen tot de Vader, maar ook tot de Zoon. Want die zit daar naast hem. Dus laten we bij het bidden beseffen dat Jezus, die aan ons gelijk is geworden en weet wat het betekent om mens te zijn, hij vertegenwoordigt ons in de hemel. Dus doordat hij mens geworden is, heeft hij als ware de aarde meegetrokken in de hemel. Dus niet alleen de Vader, maar ook de Zoon ontvangt onze gebeden in de hemel. En het is geweldig dat Jezus ons leert bidden op aarde. Dezelfde Jezus die ontvangt, die heeft de discipelen geleerd en ons dus ook geleerd om te bidden op aarde. En hij ontvangt onze gebeden in de hemel. Maar we lezen over de hemel in Openbaringen met al die vreemde vliegende wezens en die gekroonde oudsten en die witte kleren. En dat maakt eigenlijk de hemel eigenlijk heel ongrijpbaar en ver weg. Dat is moeilijk te vatten, al die omschrijvingen die daar staan. Maar laten we eens lezen en proberen daar iets uit te ontdekken wat bemoedigend kan zijn voor onze gebeden. Want daar hebben we het over. In het Openbaringen 1, en dan beginnen we bij vers 9. Laten we dat eens lezen. Laten we dat de moed hebben om dat eens even te lezen. Al die moeilijke dingen daar. Er staat in vers 9. Dan begint het met Johannes die daar wat over zegt. Dus Openbaring 1, vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Nou, dat is, die kunnen we nog hebben. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was als zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Nou, als er nou iemand was geweest die Jezus goed kende, dan was het Johannes. En want hij wordt als een van de meest dierbare vrienden van Jezus genoemd in de Bijbel. En ze hadden ook een flink aantal jaren opgetrokken met elkaar. Maar toen Johannes Jezus in zijn verschijning zag, met glans en glorie, toen viel hij als dood neer. Ja, dus dat is een overweldigende moment geweest. En dan komt de Heer Jezus daar weer en zegt, hij legt zijn rechterhand op mij en zegt, wees niet bevreesd. Dus die aanraking van Jezus, die had Johannes vaker gevoeld. En die geruststellende woorden had hij ook vaker gehoord. Toen hij op de boot was, in de storm. Dus dat is dezelfde Jezus, maar toch heel anders. En dat is belangrijk ook in ons bidden, om dat te beseffen. Ook als we maken het beeld wat we van Jezus maken, het beeld wat we van God hebben, dat is toch heel anders dan we vaak, dan wij als mensen proberen wij en door prediking en door het beeld die wij, en door ook bijvoorbeeld, zoals daar die platen, dat zijn hele mooie platen, maar dat zijn menselijke afbeeldingen. En, dus, en daardoor hebben we ook een bepaald beeld van hoe God onze gebeden beantwoordt. En als het dan heel anders is dan wij hadden gedacht, dan wordt het moeilijk. Tenminste, vind ik. Dus Jezus is heel anders. En wat maakt dat wij Jezus zien als koning en met verwondering en ontzag mogen naderen? We hebben net over gezongen, hè? Met diep ontzag. En het vertrouwen van Jezus aan de ene kant maakt dat we ons helemaal op ons gemak mogen voelen, dat we vrijmoedig mogen komen. Aan de andere kant, Jezus is de koning der koningen. He, dus die, daar zit... Kijk, als we heel vertrouwelijk met iemand zijn, op aarde, met mensen, dan is dat... Ja, dan is het oude jongens krentenbrood, zeg maar. Hè? Als we iemand heel goed kennen. Maar die omgang met de Heer Jezus, die nu aan de rechterhand van de Vader zit, koning der koningen, Heer der heren. Nou, we hebben de ontzag voor hem en we mogen vrijmoedig zijn. Dat is soms een beetje moeilijk. Nou, onze gebeden zijn bij hem in goede handen. En laten we daar even dieper op ingaan. Hè. In de hemelse troonzaal neemt dat gebed ook een grote plaats in. Hè. Er gebeurt daadwerkelijk in de hemel iets als wij vragen, zoeken, kloppen vanuit onze binnenkamer hier op aarde. En in de hemelse handen van Jezus veranderen onze gebeden in goud. En Jezus blijken onze gebeden kostbaar en aangenaam zijn voor de Vader. En dat zien we eigenlijk in de volgende beelden die we zo meteen gaan lezen. We zien daar twee beelden en die heeft Johannes gezien. Gevulde schalen, gevulde gouden schalen en het reukwerk. De gevulde gouden schalen symboliseren dat onze gebeden een eeuwige waarde hebben. En een reukwerk, dat symboliseert dat onze bidden de hemelse Vader verheugt. Nou, laten we kijken naar vers in Openbaringen 5. En daar ziet Johannes de eerste keer die gouden schalen in handen van de oudste. En we beginnen bij vers 7 van hoofdstuk 5. En er staat, het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. En op datzelfde moment wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Punt, komma. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Dus Johannes was een man van gebed. Hij had ook gevraagd, Heer, leer ons bidden. En nou mocht hij zien hoe de hemel de gebeden van de gelovigen opvangt in gouden schalen. Wat mooi voor Johannes om dat te mogen zien. Maar niet alleen voor hem. En we mogen ook ons bidden zien als het vullen van die gouden schalen. We mogen weten dat onze gebeden gewicht in de schaal leggen. En dat ze waarde hebben voor de Vader en de Zoon. Niet voor even, maar voor eeuwig. Want de schalen spreken ervan dat Jezus onze gebeden bewaart. Zelfs als wij ze vergeten zijn, behouden ze hun waarde. Niet alleen onze gebeden, maar ook de gebeden van alle generaties voor ons. Dus dat is geweldig mooi om te beseffen. Het beeld van die gouden schalen met daarin de gebeden van alle heiligen, dat mag ons bemoedigen. Want ook als we niet meteen resultaat zien, dan mogen we dat onze gebeden weten dat onze gebeden niet verloren gaan. Onze gebeden blijven geldig, zelfs lang nadat wij amen hebben gezegd. En laat dat onze kijk op verhoring van gebeden verrijken. Het zou kunnen dat gebedsverhoringen die wij meemaken niet alleen het antwoord zijn op onze gebeden, maar misschien nog wel meer dan we kunnen denken, een antwoord zijn van de mensen die aan ons voorgegaan zijn, die voor ons gegaan zijn. Mensen die nu niet meer leven, maar die net als wij voor hetzelfde onderwerp hebben gebeden. Het beeld van de gouden schalen helpt ons om te volharden in gebed en geeft ons ook de voldoening van het gebed. Als we dat voor ogen houden, mijn gebed, het gebed wat ik net gebeden heb, het gebed wat ik misschien al 6 jaar bid, dat komt in die gouden schalen in de hemel. Dat heeft waarde, dat is waardevol. Elk gebed telt. Geen gebed valt ter aarde. Als wij een kind van God zijn, dat is natuurlijk de voorwaarde. reukwerk. Dat is het tweede beeld wat ons iets zegt over onze gebeden. En David die zegt, laat mijn gebed zijn als voor u als een reukwerk. En we hebben net geleerd over onze gebeden en dat klinkt mooi, maar in de praktijk voelt het niet altijd zo. Want van nature vinden wij, tenminste ik vind bidden best wel ingewikkeld. En bidden is ook iets ongrijpbaars. Het is niet wiskunde. Het is niet 1 plus 1 is 2. En hoe zit dat nou precies? Nou, daar komen we vaak niet achter. En we mogen bidden vanuit de openbaring en de wijsheid die de Bijbel ons geeft. En dat mogen we allemaal toepassen. En Jezus die zet ons op het juiste spoor. En zijn onderricht in de evangelie, als we dat lezen. Maar toch blijven we vragen houden en voelen we ons gebed dat het niet altijd zo krachtig is. Dus bidden we dan wel op de juiste manier, doen we het goed. Maar als we opnieuw naar Johannes kijken en dan in Openbaringen 8, vers 1, dan zien we daar iets wat daar een antwoord op geeft. Toen, Openbaringen 8, vers 1, toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. En ze kregen alle zeven een bazuin. En toen kwam er een andere engel met een gouden wierookschaal die bij het altaar ging staan. En hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. Dus onze gebeden stijgen niet zonder meer op voor de troon van de Vader, maar samen met de rook van de wierook die de engel in grote hoeveelheden op het gouden reukofferaltaar had geofferd. Dus dat mag Johannes ook weer zien. Is dat niet bijzonder? En dan zegt hij, en daarna kwam er nog een engel met een gouden schaal. Vers 3. En in die schaal kreeg hij veel wierook en die moest hij offeren op de gouden altaar voor de troon met de gebeden van alle heiligen. En de wierook en de gebeden stegen op naar God. De wierook en de gebeden samen stegen op naar de Vader. Dus de engel die vermengde onze gebeden met de hemelse wierook en zo bereiken ze de Vaders troon. Waarin ligt het geheim dat onze gebeden tot God komen? Is dat omdat wij door onze inspanningen, door ons geloof, door onze passie waarmee we bidden, of de juiste woorden? Nee, de reden dat onze gebeden gewicht in de schaal leggen is omdat de hemel zelf er iets aan toevoegt. Jezus geeft kracht daaraan. En het is niet wat wij in gebeden stoppen, maar wat God eraan toevoegt. Dat maakt het verschil. En het spreekt van de tussenkomst van Jezus. Hij heeft door zijn werk op Golgotha onze gebeden aangenaam gemaakt voor de Vader. En het is het geheim van het gebed die Vaders troon bereikt, ligt in de persoon en in het werk van Jezus zelf. Hij maakt onze gebeden tot een geurig offer die de Vader ontvangt en die hij kan verhoren. En het maakt dat wij mogen ontspannen als wij bidden. Dat maakt dat wij ontspannen in ontspannenheid en in rust en in afhankelijkheid mogen bidden. Dus het beeld van die hemelse wierook samen met onze gebeden, wat opstijgt naar de Vader, dat mag ons sterken. En de hemelse Vader die neemt onze gebeden in handen. De hemelse Jezus maakt onze gebeden sterk en hij krachtig en aangenaam voor God. En dus Jezus zelf is het antwoord op het gebed van David. Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk. Dat doet Jezus. Hij maakt het ons gebed maakt hij van koninklijke kwaliteit. Maar er is nog meer. In de tabernakel en later in de tempel in Jeruzalem, dan moest dat reukwerk, dat moest onophoudelijk blijven branden op het altaar. Hè? Dag en nacht, 24/7 zeggen we tegenwoordig. En het verspreidde een aangename geur voor God. En de Heer was er blij mee. En zo is het ook met onze gebeden. Ze zijn kostbaar en aangenaam voor God. Bidden gaat over het verkrijgen van antwoorden. Het gaat over het vinden wat je zoekt. En het gaat over kloppen en over deuren die opengaan. Maar het is nog meer dan dat. He, want dan, anders zou alleen maar ons bidden zou ook heel egoïstisch zijn. He? Dan zou je zeggen, nou oké, als het maar verhoord wordt. Maar het bidden gaat over het verheugen van vaders hart. Het aanbieden van onze gebeden zijn als reukwerk. En bidden alleen om antwoorden, en dan kunnen we stoppen als we het hebben gekregen. Of als we geen antwoorden lijken te komen, dan stoppen we er ook mee. Maar bidden is ook als een offer aan met hemels reukwerk. En dan komt er die rijke dimensie bij. Het beeld van bidden is het aanbieden van reukwerk. Bidden zelf is kostbaar, waardevol. En als we weten dat we Gods hart vreugde brengen als we bidden, dan maakt bidden tot een eredienst. Het tilt ons gebedsleven uit boven alle alledaagse, alle zorgen, en het maakt het waardevol voor God. Uw bidden, mijn bidden, geeft God vreugde. En zoals er in Spreuken staat, het gebed van de oprechte is hem welgevallig. Nou, wat heeft Johannes veel mogen zien? En wat gebeurt er toch veel met onze gebeden? Onze gebeden worden ontvangen in de hemelse handen. En dat betekent heel veel. Het betekent dat onze gebed in Jezus' handen verandert in goud. Hij ontvangt ze, bewaart ze, maakt ze voor eeuwig geldig en voorziet ze van hemelse kwaliteit en maakt ze aangenaam voor de Vader. Bij Jezus is ons gebed in goede handen. Amen. Zullen we samen zingen als een gebed? 198, laat ons loflied voor u zijn als reukwerk.